Franse Vloer. Franse Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans.
Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-profs van FC De Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust.
Dames en heren, jongens en meisjes, goedenavond. Welkom bij Voetbal Praat op locatie. Vandaag vanuit Marseille in de slagzuiluw van het stadion van Olympique Marseille, waar morgen de terugwedstrijd wordt gespeeld van de halve finale in de Conference League tussen Olympique Marseille en Feyenoord. Sinclair Wiskop, RTV Rijnmond, Jean-Paul Risson, wij hebben jou bestempeld als kenner van het Franse voetbal.
Een hele grote broek, maar ik trek hem gewoon aan.
Heel goed. Ja. En Mario Been, manesje van alles. Talen we onder.
Kent alle restaurants in Marseille. Dus
precies. Hij werd er uitgebreid over te vertellen, maar daarover later meer. Sinclair, jij van RTV Rijnmond kan wellicht een beetje duiden hoe enorm belangrijk deze wedstrijd is voor alles wat rondom Rotterdam zich begeeft.
Ja, het leeft enorm. Voor het eerst in 20 jaar dat Feyenoord weer eens in een halve finale staat met een uitzicht op een finale. Nou ja, dan wil iedereen erbij zijn. Sowieso 3000 supporters met een kaart. Maar ik heb veel meer mensen gesproken zonder kaart. In de stad zag je dat in Marseille vanmiddag ook al. Waar de sfeer wel wat grimmiger werd. Maar het leeft enorm. En dat zie je eigenlijk al de laatste week in de aanloop. Je kan nationaal eigenlijk geen enkele zender opzetten. Of je hoort wel iets over Feyenoord. Dat is wel eens anders geweest.
Dat is wel eens anders geweest. Maar je ziet ook overal en nergens komen ze vandaan. Ze willen er ook bij zijn. Op welke manier dan ook. In Marseille moet je wezen.
Ja, absoluut. En dit zijn natuurlijk ook wel. We zijn vandaag ook in het stadion geweest. Ja, dit is een uniek stadion met heel veel historie. En ook dat trekt aan, hè? Met natuurlijk ook een geweldige stad waar je ook je biertje kan drinken en waar de sfeer en met name ook het weer goed is. Dus dit zijn wel trips die voetbalsupporters, en Jean-Paul zal dat beamen, graag willen maken.
Ja, Jean-Paul, Marseille en Rotterdam worden wel een beetje qua rauwheid ook met elkaar vergeleken. Klopt dat?
Beetje wel, maar het is hier wel. Het gaat hier nog veel meer in het emotionele. Hè? Want we zitten natuurlijk in Zuid-Europa en dat merk je aan alles. Het is overal een beetje een chaos op straat. En daar is de voetbalclub eigenlijk geen uitzondering in. Ja, er is bij Feyenoord wel eens bestuurlijke chaos en een zekere stadionsoop. Ja, hier kan het allemaal nog wel eens in de overtreffende trap. Want niet zelden heeft een voorzitter hier hoeven rennen voor zijn leven. Dat gaat hier nog wel iets extremer dan in Rotterdam. Gelukkig voor ons dan. Maar ik begrijp de vergelijking wel, ja.
Gaat het goed, dan gaat het heel erg goed, maar gaat het slecht, dan gaat het ook verschrikkelijk slecht.
Ja, en dat kan ook in no time omslaan.
Ja. Dat kan morgen ook bijvoorbeeld tijdens de wedstrijd omslaan?
Nou ja, wij hebben natuurlijk toch stil een beetje de hoop dat Feyenoord een vroege goal maakt en dat het hele stadion zich dan een beetje tegen hun gaat keren. Want dat zie je wel vaker hier. Afgelopen zondag ook verloren ze met 3-0 thuis van Lyon. Ja, dan krijgen ze zo ongenadig op een donder van de fans ook. Dat kunnen wij ons eigenlijk in Nederland niet voorstellen.
Maar die zijn er morgen niet, hè, geloof ik. Dat fanatieke site, hè?
Nou, ze hebben twee net zulke fanatieke sites. Oh. Niet zoals bij ons in Nederland, dat je achter één doel. Je hebt hier gewoon twee van die gigantische tribunes van, ik geloof, 15.000 man per kant. Eentje die mogen niet komen, want dat was elke keer gedonden met het uitvak, wat ook aan die kant zit.
Precies, dat zit vlak naast, hè?
Ja, maar die zijn er wel, maar die zitten op ander vak.
Inderdaad, dus ja. Ik denk dat ze hier organisatorisch ook misschien wel een nachtje slecht slapen, want ja, waar zitten die gasten? En die komen toch allemaal wel binnen, want die hebben hier ook gewoon best wel een belangrijke stem. Dus we gaan ze zeker zien, alleen niet in dat vak precies.
Nee, en wordt er hier een beetje goed gefouilleerd?
Nou ja, daar verbaas je elke keer weer over. Ik dacht dat ik in Rotterdam ook goed gefouilleerd werd. Maar toen ik zag wat daar allemaal naar binnen kwam. Nee, ja, in principe wel. Maar de ervaring leert ook dat de fans hier dusdanige belangen hebben, ook binnen de club. Dat als die iets mee naar binnen willen krijgen, komt dat gewoon mee naar binnen.
Mario, 2002 was jij assistenttrainer van Feyenoord. Toen Feyenoord de UEFA Cup won. De laatste Nederlandse club die een Europese beker wist te bemachtigen. Een beetje wat jij toen meemaakte in de boezem van de club, dat maken Arne Slot en Puzic en De Wolf ook mee. Kregen jullie daar iets van mee en krijgen de mensen van Feyenoord die er nou bij betrokken zijn er iets van mee, van hoe het leeft?
Nou ja, goed, het is natuurlijk helemaal de route ernaartoe is één grote belevenis. En toen was het weliswaar de Europa League. Maar toen merkte je ook tegen de grote clubs hoe dichter bij we kwamen, hoe spannender het was. Toen hadden we ook nog eens de finale in Rotterdam, dus dat moest een beetje zo zijn. Alleen toen hadden we ook in de halve finale het lastige Inter, hè, het grote Inter. En die keken een beetje op ons neer, weet ik nog. We kwamen daar in die uitwedstrijd en hun allemaal netjes in driedelig kostuum. En wij met ons trainingspakje. En ja, ze gaven ons geen blik waardig eigenlijk. Nou, die wedstrijd daar wonnen we eigenlijk met 0-1. En toen thuis, toch weer in die geweldige Kuip, helemaal afgestampt met de Feyenoord supporters. 2-0 voor werd het nog wel 2-2, werd het nog wel een beetje penibel. Maar uiteindelijk ga je dan naar die finale. En ja, dat is onbeschrijfelijk. Maar eigenlijk voelde je in die hele cyclus van wedstrijden, voelde je gewoon dat het ook zover zou kunnen komen. Omdat ook nog eens, wat ik al zei, die finale in Rotterdam was. Ja, dat was natuurlijk helemaal een droom.
Ja, maar dat begon pas echt te leven naar PSV, toch? Die later gelijk maken van ja, nooit om naar die verlenging. Kwam er het besef bij heel veel.
Daar gebeurden wel gekkere dingen. Hè? De goal bij Freiburg van Pierre natuurlijk, ja. Vanaf de zeilen. Waar hij eigenlijk een boete moet krijgen omdat hij daar vandaan nooit een goal mag schieten natuurlijk. Ja, nee, ja dat was echt ongelooflijk, maar hij deed dat gewoon. Maar inderdaad, de goal, er zaten al mensen in de tram met die kopgoal van Pierre natuurlijk. Werden gelijk maken en daarna de strafschoppen tegen PSV. En ja, ik zie ook wel gelijkenissen met dit elftal. Het is ook wel een elftal die, als je kijkt naar beide coaches, ze veranderen niks tijdens wedstrijden. In die zin, ze spelen op dezelfde manier. Dat deed Bert ook. Hij paste zich nooit aan. Bert van Marwijk, dat vond ik ongelooflijk. Waar we ook speelden, speelden we op een bepaalde manier. Dat doet dit Feyenoord eigenlijk ook. En als je kijkt naar het elftal, is het wel een hechte eenheid. En ongelooflijk fit, want ook kijkende naar deze twee ploegen die morgen dan spelen. Feyenoord afgelopen zondag bij Fortuna, na een Marseille-wedstrijd in de Kuip, met het volledig zelfde elftal. Marseille gooide gewoon 6 anderen in. Dus ik denk ook nog eens het ingespeeld zijn met elkaar, dat morgen ook nog wel eens de doorslag zou kunnen geven.
En de mentale weerbaarheid ook, hè? Dat elke keer als ze een tikkie krijgen, ook in uitwedstrijden die als moeilijk worden bestempeld, of het nou Partizan is of Slavia, als dan Kuksu die bal verkeerd terugspeelt, komen ze toch overheen. Ja, dat helpt je wel eens in zo'n wedstrijd als hier, denk ik.
Ja, waar je bij Arne Slot zo'n beetje de opstelling wel kan dromen. Dat geldt voor Olympique Marseille niet echt, hè?
Nee, ja, vorige week ook zaten we met z'n allen in de Kuip te wachten op Milik en Cengiz Under. En Milik die kwam er geloof ik 5 minuten voor tijd in en Under die hebben we helemaal niet gezien. Dus dat blijft altijd een beetje puzzelen, zeker omdat het nu ook natuurlijk niet zo lekker gaat. Dus ik ben benieuwd wat hij gaat doen. Ik verwacht eigenlijk wel Milik in de basis nu.
Waar gaat Payet spelen?
Ik deze ploeg nu ook op de Champions League, want ze kunnen staan tweede. Dat betekent als je tweede wordt, automatisch groepsfase Champions League. Wikken ze nu ook een klein beetje op twee gedachten?
Ja, enorm. Dat merk je aan alles. Je merkt aan de spelers, die willen natuurlijk alles winnen en die zijn gevoelig voor zilverwerk. Maar ja, de penningmeester en de directeur die zitten gewoon te rekenen. Die denken, ja, 40 miljoen is dat geloof ik, hè, wat het al met al scheelt.
De algemene Champions League.
Ja. Precies, en dan is die Conference League is toch maar klein bier. Dan is het toch wel de jut en jeugd competitie.
Ja, dan mag je wel, als je de Conference League wint, in de Europa League. Hè?
Die gaan ze waarschijnlijk ook wel halen. Dat moet wel goed komen. Maar dus ze zijn heel bang, want ze hebben in 2018 hebben ze de finale wel bereikt tegen Atletico Madrid. Gingen ze er kansloos af. Maar toen vergooiden ze het op het laatst ook nog in de competitie. En toen bleven ze dus eigenlijk met lege handen achter. Dus daar, die parallellen worden wel getrokken. Maar ook voor Marseille is dit morgen een hele bijzondere avond, hoor. Want ook die reigen de finales natuurlijk niet alleen aan. Nee.
Feyenoord, in de verwachte opstelling?
Ja, gelukkig is iedereen fit gebleven. Ook na die wedstrijd tegen Fortuna, waar Senesi weliswaar uitviel. Maar dat was een krampgeval. Toornstra is ook mee, maar die gaat niet spelen. Vandaag afsluit in de training dat hij ook gewoon wel wat oefeningen los deed. Eigenlijk ook voor de sfeer, hè, voor teambuilding, dat hij mee is. Ook Bijlo is mee, die was dan niet op het trainingsveld te vinden. En
Cole Bassett, die niet eens ingeschreven is.
Ja, omdat er natuurlijk ook zondag wel weer een topper in Nederland op het programma staat. Belangrijker is tegen PSV, dus dan moeten ze ook trainen. Dan kun je ze beter hier hebben dan dat ze in Rotterdam ergens in een club staan te feesten. Ja. Maar iedereen fit, dat is denk ik wel belangrijk. Dat Arne Slot wel mogelijkheden heeft. Al kan je de elf wel invullen. Want die hebben het, en tegen Fortuna, maar zeker vorige week, geweldig gedaan.
Ja, dus die kunnen we uitschrijven.
Kan je gewoon uitschrijven.
Er gaat geen verrassing komen morgen.
Nee, ik denk aan de andere kant juist wel. Ik denk dat zij ook moeten. Daar kan je misschien nog wel wat. Dat Payet bijvoorbeeld dan aan de linkerkant gaat spelen. Maar bij Feyenoord, nee, die elf kan je gewoon invullen.
Ja, en Mandanda daar gaat gewoon keepen, hè?
Ja, die is de Conference League keeper.
Keepte afgelopen weekend niet, maar...
Nee, ja, dat was wel bijzonder. Want in die week daarvoor liet hij hem spelen ook in de competitie. Eigenlijk om hem al te laten wennen. Voor die Conference League wedstrijd in Rotterdam. En dan, waarom hij hem dan tussen die twee wedstrijden er weer uithaalt. Ja, ik kan hem niet op iets betrappen. Ja, die goal, die ene die hij tegenkreeg, was een beetje lullig, hè? Maar die werd natuurlijk aangeraakt door die Rongier. Dus ik denk niet dat je hem echt iets kon verwijten. Nee. Ik zou het heel raar vinden als hij nu niet zou keepen, maar ik ga daar wel vanuit.
Ja, jij noemt de naam Rongier. Mario, daar was je niet heel erg van onder de indruk, hè?
Nee, ik dacht dat die jongen zich beter waande als dat hij in werkelijkheid was. En nogmaals, ik hoorde omdat het altijd een aanvallende middenvelder geweest is. Nou, dat zag je wel terug. Hij was rechtsback. Hij moest eigenlijk rechtsback spelen tegen Sinistera. Maar hij heeft op alle posities gelopen, behalve eigenlijk rechtsback. En dat vond ik in het hele systeem van dit Marseille vond ik een beetje chaotisch. Ik vond de twee middenvelders die eigenlijk centraal moesten spelen, Gerson aan de ene kant en Guendouzi, als ik het goed uitspreek, aan de andere kant. Die speelden heel wijd, waardoor Feyenoord alle twee de ballen hadden en ook de mogelijkheden hadden om heel vaak door de as te komen. Ja, en ik denk dat je daar toch wel iets anders zou moeten spelen. Maar nogmaals, dit is een chameleon, dit elftal. Ze spelen heel veel verschillende systemen. Wat dat betreft, deze Sampaoli en onze eigen Arne Slot zijn twee coaches die toch wel een beetje op dezelfde manier spelen. Druk vooruit, balbezit is heilig, extra mensen krijgen op middenveld. Maar geven ook heel veel ruimte weg. Want dat vond ik met name de sleutel in de Kuip. Dat er zoveel ruimte achter de laatste lijn lag bij Marseille. Waar Feyenoord optimaal gebruik van maakte. Ja. En dat morgen waarschijnlijk kant, ook weer krijgt.
Aan de andere kant ook. Hè? Payet, die wist ook mensen weg te steken.
Nou ja, dat is het verhaal eigenlijk een beetje, Leo. Kijk, we zijn heel optimistisch en euforistisch. Op basis van het feit van, ja, het gaat nu gebeuren. Maar ik vind dit echt een hele lastige ploeg. Want ook in de wedstrijd in de Kuip kunnen we na een kwartier gewoon met 2-0 achter staan. En dan krijg je een totaal andere wedstrijd. En dat hoef ik je niet uit te leggen. Dan is het moraal wat anders. En dat draaide dan om. En we maken zelf die twee goals. Ja, dan krijg je een totaal ander gevoel. Maar we moeten onze ogen niet sluiten voor het feit dat dit de elftal zoveel individuele kwaliteiten heeft om toch kansen bij elkaar te spelen. En dat zal vanmorgen ook wel weer het verhaal gaan worden.
Maar hun laatste lijn, daar ben ik wel van geschrokken van Marseille. Ja. En dat ook in de wedstrijd tegen Lyon. En Feyenoord creëert in elke wedstrijd, ook tegen Ajax dit jaar uit bij AZ, wel kansen. Hè? En dan is het dan de vorm van de spelers.
Om maken Europees 2,5 goal gemiddeld.
Ja, maar Feyenoord gaat zeker kansen krijgen. En als Feyenoord daar scherp mee omgaat, ja, dan zie ik het wel goed komen.
Ja, Feyenoord heeft twee Europese wedstrijden 0 goals gemaakt. Nou, dat was onze eerste verhaal. Drita. Daar hebben we natuurlijk gelukkig dat Til nog twee goaltjes maakt. En anders zijn we gewoon, dan zitten we hier niet in Marseille. En in de wedstrijd tegen Maccabi Haifa, 0 goals. Maar voor de rest is Feyenoord toch in staat om zoveel kansen te creëren.
Eén wedstrijd verloren in Europa.
Ja, maar toen was Feyenoord al door. Toen wonnen ze 5-0 thuis van Elfsborg. Ja. Toen stond Utrecht op het programma. En toen merkte je veel wisselingen. Ja. De keeper, Senesi ging niet spelen, nog een paar niet. Daar verloren ze dan maar 1 wedstrijd verloren inderdaad.
4 gelijk, 12 gewonnen. Wat een cijfers, man. En dan ging je inderdaad met 0-0 bij Drita.
Meeste van alle Europese ploegen. 237 ploegen deelgenomen. Hun 12 overwinningen heeft niemand beter gedaan op dit moment.
Nee. Drita.
Ja, je hebt gezien, in juli. In Kosovo.
Wat een belachelijk groot verschil met hoe ze nu spelen.
Ja, ik moet wel zeggen, toen was Arne Slot net begonnen. Ja. Berghuis was net weg. Sommige spelers waren er nog niet eens. Bijvoorbeeld Trauner was er nog niet. Nee. Vers was nog gewoon de aanvoerder. Dus er is wel een metamorfose. Al keken wij toevallig net naar die opstellingen. En er staan toch wel een mannetje of 8 die er nu ook staan. Ja. Maar toen moesten ze ook nog wennen aan de nieuwe speelstijl. Hè. Enfin, het onder advocaat natuurlijk heel verdedigend. Nu vooruit. En ja, toen met name in de Kuip tegen Drita. Ja, toen heeft Drita 5-6 opgelegde kansen gehad. Dat niet tegen Drita heeft er nog 3 gescoord. En 10 minuten voor tijd sta je gewoon achter. Anders hebben we dit hele verhaal niet. Nee. Dat Feyenoord uiteindelijk de groepsfase haalt. En dat al die spelers zich hebben kunnen ontwikkelen. Dus het is zo'n belangrijke wedstrijd geweest waarin Guus Til nog vlak voor tijd het doelpunt maakte. En gelukkig dat uitdoelpunt niet dubbel telde. Want het was 0-0 uit en op een gegeven moment stond het gelijk.
En die jongen van hun nog, hè? 1-1. In de laatste minuut zo.
anders vlieg je er gewoon uit. Dus dat is zo'n belangrijke wedstrijd geweest. Maar die metamorfose die Feyenoord heeft ondergaan vanaf dat moment tot nu. Ja, geweldig.
En ze zijn zo ongelooflijk fit.
Ja, dat zag je eigenlijk afgelopen week ook weer. Ja. Ook in die wedstrijd eigenlijk wel tegen Marseille. Al zag je wel, en dat zie je eigenlijk in al die Europese wedstrijden wel. Ook thuis tegen Slavia hebben we dat gezien. Dan is de eerste helft geweldig, pakken ze de tegenstander bij de strot. En in de tweede helft met hangen en wurgen houden ze het dan wel voor. Maar kan het ook anders aflopen. Natuurlijk kreeg Jaanbaks nog wel een kans. Maar daarvoor zat je eigenlijk toch op de gelijkmaker te wachten.
Ja, ik moet eerlijk zeggen, dat is ook wel fijn dat ze heel erg fit zijn. Want je ziet toch ook als Feyenoord zo gauw Feyenoord gaat wisselen, dat de ploeg wel een stuk minder wordt. En dat is logisch. Feyenoord is niet in staat om 20 geweldige spelers bij elkaar te krijgen. Maar dat, daar ligt toch nog wel een heel groot probleem voor dit Feyenoord. Dat, en daarom is het feit dat het elftal zo fit is, dat is ook nodig. Als je dit systeem wil spelen en de manier waarop Slot wil spelen, ook moet je fit zijn dus. Ik denk dat dat wel de grote sleutel is, ja.
En dat zie je in alles, ook in de warming-up. Bij heel veel ploegen zit je naar de warming-up te kijken en dat gaat allemaal een beetje labbekakkerig. Weet je? Een balletje van de voorkant, van de zijkant voor. Twee van die aanvallers die proberen die bal in te... En daarna gaat het in een sukkeldrafje terug. Bij Feyenoord gaat alles, ook de warming-up, allemaal in volle sprint.
100%. Ja. Ja, nou ja, dat eist hij ook gewoon van de ploeg. En als je de interviews van de spelers leest en hoort... Ja, dan voelen ze zich daar heel erg goed bij. En ja, dat had je net ook weer met het interview van Trauner. Ze hebben zoveel geloof ook in deze coach. Omdat die Geert Ruijder zei het geloof ik laatst in de VI. Alles wat hij zegt voor een wedstrijd over een tegenstander, dat komt ook uit. Nou ja, dan weet je zelf als speler, dan voel je je daar heel erg fijn bij.
Trauner zei net in die persconferentie, voor mij de meest speciale wedstrijd van mijn leven. En dat geldt voor eigenlijk al mijn ploeggenoten. Kan dat de bottleneck zijn?
Ja, of juist niet. Want dat hebben we in 2002 ook gezien, hè, met die selectie met Pierre van Hooijdonk, Van Wonderen, Pauwen. Allemaal jongens die op een gegeven moment wel bij elkaar zijn gaan zitten. En van, hey, als we een kans hebben, finale is een eigen stadion, ja, dit gaan we ons niet meer af laten pakken. Dat gevoel heb ik eigenlijk nu ook. Hè. Dessers, noem al die jongens maar op, die weten echt wel dat dit een once in a lifetime kans is. Dat Feyenoord echt niet zomaar, of andere ploegen waar ze naartoe gaan. Brian Linssen, ooit nog een keertje een finale gaan halen.
Dus dat gevoel... iets meer ervaring toen, hè?
Die speelden wel gewoon jaren Champions League bij.
Ja, dat vond ik wel erg.
Ja, maar ervaring. Uiteindelijk is dit wel een hoogtepunt geweest. En zeker wat ik zei bij die laatste vier, toen zo'n unieke kans om een finale in je eigen Kuip te spelen. Ja. Toen had je wel het idee, die jongens zitten bij elkaar. Hadden ze ook na afloop verteld. Heel vaak hebben we die jongens na afloop, laatst nog een keertje. Waarbij ze wel zagen, op een gegeven moment hadden we zoiets, dit gaan we niet meer weggeven. En dat heb ik ook wel een beetje bij dit elftal.
Ja.
2002 was natuurlijk voor een groot deel Pierre van Hooijdonk.
Ja.
2022. Hij heeft er 10 gemaakt. Cyril Dessers.
En Sinisterre.
Ja.
Nee, maar ik begrijp waar je naartoe wil. Hè. De discussie over Dessers. Dessers is enorm belangrijk geweest in de Conference League. Laat er absoluut geen misverstand over zijn. Maar is nooit de onbetwiste nummer 1 in die elftal geweest. Hè. Vanaf het begin speelde Linssen heel vaak. En later... Op basis dat hij fitter werd, zei Slot, heeft hij voor Dessers gekozen. Vandaar ook nog steeds de discussie, moet Feyenoord Dessers contractueel vastleggen voor die 4 miljoen? Ja, ik heb daar ook nog steeds wel mijn bedenkingen bij. Omdat hij mij nog steeds niet volledig heeft kunnen overtuigen van het feit dat hij de onbetwiste nummer 1 spits van Feyenoord zou moeten zijn de komende jaren. En want dit kan ook weer zijn dat het een superjaar is en daarna moet je het maar weer afwachten. Maar we kunnen ook niet onder stoelen of banken schuiven dat hij het gewoon enorm goed gedaan heeft, Europees gezien. En alles wat hij krijgt, ja, ook verzilverd. Maar ja, het blijft toch nog steeds een spits waarvan ik zeg, ja, soms weet ik het ook. Ik heb dan het weekend op hem zitten letten, met name in de wedstrijd tegen Fortuna. Ja, daarin heeft hij dan weer niet zo gek veel goeds gedaan. Dus al met al vind ik het toch nog heel moeilijk. Maar ja, jij hebt gelijk, 10 goals maken in de Conference League, dat ziet iedereen. En vandaar ook dat Feyenoord nog steeds aan het denken is. Want ik heb nog steeds niet gehoord dat ze hem echt willen hebben. Of dat het ook doorgaat. Ja, dat hij bij Feyenoord blijft.
Maar stel, Frank Arnassen komt naar je toe. Mario, help mij even. Adviseer mij.
Ja, ik...
Doen of niet doen, Cyril Dessers?
Ja, ik zou nu niet 1, 2, 3 zeggen 100% doen. Nee, want kijk, ik nogmaals, ik leg het net uit. Ik vind het geweldig Europees. Maar ik zie nog te veel dat ik denk van... is dit wel de spits die Feyenoord verder gaat helpen? Ook weten in ogenschouw nemende dat hij bij clubs gespeeld heeft. Eerste jaar geweldig. Tweede jaar is dat alweer een stuk minder. Dus ja, hij heeft mij niet 100% kunnen overtuigen dat dit de spits is die Feyenoord om het kampioenschap laat meespelen.
Jean-Paul, stel ja, dat Frank Arnassen jou belt.
Ja, nee, dat doet hij dagelijks, dus dat kan zomaar.
Ja, daarom.
En ik zeg ook, Frank, ik weet het niet. Ik zou het misschien toch wel doen, maar misschien is dat ook meer het gevoel, omdat we hebben in Rotterdam zoveel spitsen voorbij zien komen die het in de Kuip niet konden. Ja, één ding is zeker, hij weet de goal zeker in de Kuip, weet hij goed te vinden. En ja, of hij inderdaad de spits is die een stap verder helpt, weet ik niet. Maar houd je nu wel heel goed op niveau. En ja, hij heeft misschien eigenlijk zo'n transfers allemaal wel een beetje terugverdiend. Als je ziet waar we nu zitten met z'n allen en waar Feyenoord is. Met al het geld wat ze hiermee toch al hebben verdiend. Ja, misschien moet je het dan juist wel doen.
Als Feyenoord het niet doet, dan zit Genk met ze in de handen te wrijven. Want die kunnen gaan cashen dan.
Want 4 miljoen is voor Feyenoord.
Ja.
Dat moet Feyenoord betalen.
Dan moet Feyenoord. Anders gaat hij terug naar Genk.
Ja.
En hij valt op. heel Feyenoord valt nu op, nu ze in deze ronde zitten. Al die 10 doelpunten, dat hebben ze gezien. En daar gaan ploegen willen hem hebben. Ik ben het wel eens met Mario, want de laatste competitiewedstrijden vind ik niet goed. Maar aan de andere kant, we hebben in het verleden bij Feyenoord spitsen gehad. Guidetti is een voorbeeld. Misschien ook Graziano Pelle. Die het bij andere clubs eigenlijk nooit zo geweldig hebben gedaan. En dat ene jaar Guidetti bij Feyenoord, maar ook Pelle. 2 jaar dan, dat was geweldig. En die hadden een interactie en die paste precies bij de club. Ik weet zeker dat Feyenoord spitsen kan halen die in aanleg beter zijn dan Cyril Dessus. Maar Cyril Dessus weet precies wat hij ook moet doen om hoe die supporters van hem gaan houden. Hoe aanstekelijk hij voetbalt met de druk zetten. We hebben ook een paar doelpunten al gezien. Ja, dat komt puur voor uit het opportunistische. En aan de andere kant weet je ook wat je in huis hebt. Hij maakt zijn doelpunten. En ja, Feyenoord heeft niet zoveel geld en dan moet je wel raak gaan schieten. Want anders hou je misschien dadelijk wel weer een soort Bosniek of zo, die ook 4 miljoen heeft gekost, ja. Die het dus niet levert. Dus ja, ik ben er wel voor. In Rotterdam zijn heel veel supporters die dus een crowdfunding ook zijn begonnen. Hè? Dat mag dan juridisch niet, maar er zijn nu wel ook wat sponsors die denken, ja, we gaan toch kijken hoe we misschien ervoor kunnen zorgen dat die speler behouden blijft. Ja, je kan het bijna niet maken om hem meer... alsnog weg te sturen.
Kijk, hij heeft natuurlijk alle credits bij het publiek. En dat is al heel belangrijk in de Kuip. Dat is duidelijk. En nogmaals, als je praat op basis van de Conference League, zeg ik, ja, 10 goals, dat is krankzinnig. Dat is geweldig. Hele belangrijke goals op belangrijke momenten. Dus daar heeft hij mij overtuigd van het feit dat hij goals kan maken. Maar in de competitie vind ik het soms nog gewoon veel en veel en veel te weinig. Dus ik zeg, ja, je kan hem nemen, kost 4 miljoen weer. Zoals we Bozeniek 4 miljoen gegeven hebben. Die jongen zien we ook waarschijnlijk nooit meer terug. Feyenoord heeft niet zo gek veel geld te besteden. Dus alles wat je doet, moet gewoon een voltreffer zijn. En wil je aanhaken bij Ajax, PSV, wat toch eigenlijk het belangrijkste is, omdat daar het grote geld te verdienen is. Ja, moet je toch ook hoger durven denken als Cyril Dessus. Maar nogmaals, ik begrijp ook als ze ja zeggen op basis van de euforie wat hij in de Conference League teweeg heeft gebracht.
Absoluut. En je merkt ook, als Dessus aan de bal komt in de Kuip, heb je een bepaalde verwachting. Ja. Dat voel je aan alles, aan iedereen. Bijvoorbeeld als Jahan Baks aan de bal komt, dan voel je iets heel anders. Hè?
Ja, nee, dat is duidelijk. Maar die weet nu ook al, hè, als Nelson op een gegeven moment uitvalt, dan komt eerst Weulemark of Toornstra of wie dan ook. Alle spelers komen eerder als Jahan Baks. Dus die jongen heeft heus wel in de gaten dat voor hem op dit moment een basisplaats bij Feyenoord genereren, ja, is niet in vragen. Dus ja, dat wordt een heel moeilijk verhaal, maar goed.
Oké, Frank Arnesen heeft jou gebeld en die zegt, nou, Cyril Dessus. En je zegt, nou, weet ik niet. Nee. En dan denkt hij daarover na. En dan denkt hij van, nou, die been moet ik nog even bellen. Ja. En dan komt hij weer bij jou terug. Ja. En dan zegt hij van, Mario, wie dan wel, joh?
Ja, dat is een goede vraag. Dat is heel moeilijk. Ja, ik ben wel een fan van Openda, spits van Vitesse. Puur op, hij is 22 jaar. Ik dacht dat hij nog van Club Brugge was, nog steeds. Ja. En ik weet niet wat daar voor prijskaartje aan hangt, maar vind ik talentvoller als Dessus. En dat zie je wekelijks. Goede speler, spelen met mogelijkheden. Ik weet niet of hij in een drie-spitsen systeem kan spelen, omdat hij nagenoeg altijd bij Vitesse in een twee-spitsen systeem speelt. Maar dat is in mijn optiek, dat zou echt een versterking zijn. Nou ja, goed, dan heb je Bas Dost, die eventueel transfervrij weg mag bij Club Brugge. Ja, ik weet niet hoe hij er qua gezondheid en fysiek voor staat. Maar ja, dat zijn al twee namen waarvan ik zeg, ja, dat lijken me ook prima spitsen. Maar dan moet je er echt wekelijks naar kijken. Maar ja. Openda zeg ik zeker dat die de mogelijkheid en de kwaliteiten heeft om bij Feyenoord in het eerste te spelen. Ja.
Jean-Paul, zoals elke dag belt Frank Arnesen jou of morgen.
Ja, als Mario niet opneemt, dan belt hij mij.
Ja, ja. Heb jij nog een goede suggestie?
Nee, ik moet zeggen dat ik Openda ook een hele goede vind. Strand Larsen is ook genoemd. Vind ik nog steeds niet helemaal. Ik heb nog steeds niet door dat we bij Groningen of we nou echt het beste al van hem hebben gezien. Maar dat betekent dus wel dat er nog recht in zit. Mm-hmm. Ik heb daar wel heel veel vertrouwen in. Ik vind dat een goede speler. Dat is wel eentje die in mij opkomt.
Ja, daar gaat de linksback voor 6 miljoen naar Club Brugge. Ja. Meijers. Ja. Wat gaat deze dan? Wat vragen ze dan wel niet voor Strand Larsen? En dat kan Feyenoord sowieso al niet betalen. Dus
ik begrijp
heus wel dat Feyenoord altijd in een bepaald budgetair plaatje moet kijken van wat kunnen we hebben. Ja, en dan kom je dus op Dessus. Ja, dan is dat op dat moment in dat plaatje misschien het allerbeste. Maar ik vind wel dat Feyenoord steeds zijn lat hoger moet leggen om nog betere spelers naar de Kuip te halen.
Hey, en als Groningen 6 miljoen krijgt voor hun linksback, wat krijgt Feyenoord dan voor Malasia?
Nou ja, als ik de kranten mag geloven en de persmensen die hier ook rondlopen, daar hebben we het over 23 miljoen voor Manchester United. Ja, dan zeg ik, dan zet ik hem in een kruiwagen en dan breng ik hem naar de grens. En dan moet je dat ook doen.
Ja.
Want dat zijn bedragen die Feyenoord nooit meer mag laten lopen. Dat is één keer gebeurd met Jurgensen in de tijd van Martin van Geel. Die dacht nog even meer geld ervoor te krijgen door hem een goed toernooi te laten spelen met Denemarken. Ja, en die is eigenlijk voor heel weinig geld daarna weggegaan. Dus ik vind dat soort bedragen mag Feyenoord nooit laten lopen. En zeker niet voor een eigen jeugd spelen.
Nee. En dit zijn wel de wedstrijden waarin je transfers verdient. Hè? Want ik ben er echt van overtuigd dat alle Europese topclubs hebben die wedstrijd gezien. Die hebben Geertruida en Malasia gezien.
Maar Feyenoord moet dus ook, buiten het feit dat ze het financieel verplicht zijn, moeten ook gewoon straks gaan cashen. Ja. Want dit zijn de spelers die allemaal nu in de picture staan. Er gaan bedragen komen. We hebben natuurlijk ook met Ajax gezien. Maar er uiteindelijk toch bedragen komen die misschien wel boven bedragen staan.
Maar dat blijft wel het probleem met Sinclair, met Sinistera.
Ja.
Kijk, dan hebben we het vaak over Anthony. Die moet dan 40, 50 miljoen opleveren. Prima hoor. Maar het rendement van Sinistera is vele malen hoger als van Anthony. Als je gaat kijken naar de cijfers van assists, van goals. Ja, en wat moeten we dan voor Sinistera vragen?
Ja, maar alles valt op staat op welk niveau ze spelen. Dat kon Feyenoord lang niet doen.
Nee.
En nu, je ziet het ook vorige week. Ja, die hele tribune, heel veel scouts. Ja. De hele wereld kijkt mee. Ja, ze hebben zich ook getoond in die wedstrijd. En ja, het is misschien vervelend voor de Feyenoord-fans die hopen met dit elftal door te pakken. Maar je kan die jongens ook niet tegenhouden. Nee. Ik begreep ook wel dat bijvoorbeeld Kukçu en Malasia eigenlijk de stap wel willen maken. Ja, dan kan je ook als Feyenoord-supporter denken. Ik ben wel blij dat ze nu die stap maken. En vorig jaar waren er ook wel wat geruchten. Hè? En Malasia kon eventueel naar Brugge en Kukçu wilde misschien al weg. En nu gaan ze dan wel via de voordeur weg. Want anders hadden we eigenlijk nog nooit...
En niet naar Club Brugge, hè?
Nee, maar Club Brugge is niet de voordeur natuurlijk. Dat hebben we ook met Sofyan Amrabat gezien. Ja, toch een beetje mislukt bij Feyenoord. En die komt er nu dan toch op een mooi niveau.
Maar hij heeft nooit echt op zijn goede positie gespeeld bij Feyenoord. Ja, vond ik ook.
Morgen is het 5 mei. Dan wordt er gevoetbald in Frankrijk. Olympique Marseille tegen Feyenoord. Maar er wordt normaal gesproken nooit op 5 mei gevoetbald in Frankrijk.
Nee, ja, het is in het verleden wel eens gebeurd. Alleen er is dus morgen 30 jaar geleden. Bastiaan Marseille, halve finale Coupe de France. En hadden ze een noodtribune opgezet. En dat ging helemaal mis, want die stortte in. Ik geloof 19 doden, 2400 gewonden. En dezelfde verhalen als die we kennen van het Heijselstadion. Dat de lijken op het veld lagen en zo. Ja, verschrikkelijk. Dat was dus ook Marseille. Zeker vanuit Corsica is er altijd een lobby geweest van ja, we willen als eerbetoon dat er niet gevoetbald wordt op die dag. Nou, inmiddels, bijna 30 jaar verder, is het er doorheen. Dus het is ook echt bij wet verboden dat er Frans voetbal is. Op die dag, zoals wij dat een paar jaar geleden hadden met Ajax, met de dodenherdenking. Hè? Dat ze tegen Lyon moesten een dagje eerder spelen. Omdat wij natuurlijk op 4 mei altijd 2 minuten stil zijn. Dus dat is nu dan wel gehonoreerd. Best opvallend. Daar is echt gratie voor gekomen vanuit het Franse, vanuit Parijs, zeg maar. Dus daarom wordt er gevoetbald morgen als enige wedstrijd. Maar er komt wel iets van een eerbetoon. Omdat Marseille had natuurlijk ook een rol in die wedstrijd. Er zaten ook Marseille supporters op de tribune. Dus ze gaan met rouwbanden spelen en er komt een minuut stilte. Ben ik zelf nooit zo van. Ik heb altijd meer van een minuut applaus. Vind ik toch altijd wat meer hufterproef.
Omdat je een minuut applaus niet kan verstoren.
Ja, en er staan natuurlijk veel op het spel. Twee fanatieke publieken. Dat vind ik dat toch altijd een beetje... Hou je hart voor vast, want dat zou zonde zijn. Maar het is in ieder geval mooi dat er een eerbetoon komt. Voor een hele tragische... Eigenlijk de grootste ramp in het Franse voetbal.
Ja, en dat is dus op 5 mei. En dat is morgen. Sinclair, we gaan eens even een beetje koffiedik kijken. Dat is het lekkerste, het beste wat je kan doen.
Uitslag.
Gaan ze het redden?
Ja, ik denk dat ze het gaan redden. Op basis dat Feyenoord echt in geen enkele wedstrijd dit seizoen is weggespeeld. Misschien Utrecht uit. Maar verder kan ik me bijna geen enkele wedstrijd herinneren. Wat Jean-Paul ook zei, Feyenoord heeft ontiegelijk veerkracht getoond. In wedstrijden waarbij je eigenlijk dacht van nu gaan ze er misschien wel een keer een nederlaag leiden. Het gebeurde bijvoorbeeld ook uit bij Slavia Praag met 10 man. En dan komt er iets in die ploeg van, ja, dit gaan we gewoon over de streep trekken. En ik denk dat ze echt in omschakeling kansen gaan krijgen. En dat Marseille banger is voor Feyenoord en andersom. Dus ik zeg een overwinning of een gelijkspel.
Maar in ieder geval door. Jean-Paul?
Ze gaan het voor de poorten van de hel wegslepen. Er gaan in Rotterdam mensen 10 jaar van hun leven kwijtraken morgen. Maar ze gaan het halen. En ik had het van tevoren niet verwacht. Maar door alle punten die Sinclair het aandraagt, ja, moet je er ook gewoon in geloven. En ik hoop dat zij dat geloof ook hebben.
Dus door?
Ja, gaan door.
Okay.
Maakt niet uit hoe.
Mario?
Ja, kijkende naar dit elftal, de onverzettelijkheid, hoe ze met elkaar bezig zijn in wedstrijden en hoe fit ze zijn en hoe makkelijk ze scoren in Europa. Door 1-2, 2 goals Dessers, Ja, en dan, dan...
En dan toch denk ik, ja?
Dan kunnen we er niet meer omheen, wou je zeggen.
Dan tikken ze het morgenavond nog af.
Ja, dat is absoluut waar.
Ja. Nee, we gaan het redden. En ik, dat gevoel heb ik gewoon. Ja. Absoluut. En dat verdienen ze ook.
Ja, met 3 optimisten aan het einde. En ik mag mezelf er ook toe rekenen. Dus met 4 optimisten aan het einde dank ik jullie hartelijk voor uw aandacht. Je begrijpt wat ik bedoel. Voetbalpraat op locatie. Tot zover. Bedankt je wel. Dag.